Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. Vandaag in de studio heb ik als gast Erik Vink. Erik is de voorzitter van de Stichting Antisemitisme Preventie. Welkom Erik, Ma Nishma.
Ja, dankjewel. Ik hoorde net in de jingle heel mooi uitgelegd. Ma Nishma betekent, hoe gaat het met je en wat hebben we gehoord? Om maar bij het eerste te beginnen, met mij gaat het gelukkig goed. Ik ben blij om hier in de studio te zijn. En het tweede gedeelte, wat hebben we gehoord? Ja, dat is dan wat minder positief. Gisteren is er een aanslag geweest op een synagoge in Duitsland. En ook vandaag zien we daar nog de nieuwsberichten van langskomen. En dus het nieuws wat we gehoord hebben de afgelopen dagen, dat is toch wel weer heel, heel zorgwekkend. En dat zit uiteraard ook op dit moment in mijn hoofd.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ik denk dat het heel actueel is. Het wordt helaas wat later uitgezonden, maar... Erik, ik heb gehoord, om het zo maar te zeggen, dat jij begonnen bent jouw werk na school, zeg ik dat goed, in de zending?
Nou, niet direct. Ik heb daarvoor nog wel wat andere dingen gedaan, maar ik ben inderdaad een aantal jaren werkzaam geweest in het buitenland.
En dat was in Taiwan?
Dat klopt. Ik heb 5 jaar lang Engelse les gegeven. Dat was een manier om daar voor een Chinese kerk te werken. En een aantal jaren met heel veel plezier kunnen doen. En zo op die manier door met mensen in gesprek te gaan in het Engels. Dus veel behoefte toen zeker. Ik denk nog steeds wel aan het oefenen van het Engels. Ook een opleiding voor gedaan in Engeland. En dat is een aantal jaren zo deel van mijn leven geweest.
Voor welke stichting was dat? Voor welk werk?
Zelfstandig. Dus niet via een stichting.
Okay. Ja. En als je nu terugkijkt, zeg je dat het wel vrucht heeft gedragen? Dat is natuurlijk moeilijk, maar...
Je geeft het zelf al aan. Het is altijd lastig om te zeggen, maar er zijn mensen die daar wat we gezien hebben van en ook zelf aangaven van dat ze dankbaar waren voor wat ze hebben meegekregen in die tijd.
Ja, het lijkt me een... voelde je ook echt geroepen voor de zending?
Als kind, ik weet nog wel dat het is denk ik begonnen bij toen ik al vrij klein was, dat er een zendingsechtpaar een presentatie gaf bij mensen thuis. En dat ik daar als klein kind zat en wel zoiets had van, ik wil wat voor de wereld betekenen. En daar is dat denk ik wel ontstaan van om vanuit mijn geloof iets voor de wereld te betekenen. Ja. Ik denk dat het daar vandaan komt.
En nou zit je hier omdat je betrokken bent bij Israël. Mm-hmm. Maar je zat in Taiwan en toen ben je teruggekomen. En toen ben je bij Christen voor Israël aan het werk gegaan? Of,
ook daar zat eventjes nog ander werk tussen. Maar ik heb nog voor een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie gewerkt. Toen daarna bij Christen voor Israël teruggekomen. Ik moet zeggen dat ik toen eigenlijk nog niet zo heel veel bezig was met Israël. Dat is wel vrij uitzonderlijk. Dat is eigenlijk in die periode ontstaan dat ik me daarin ben gaan verdiepen. Gaan ontdekken ook en gaan leren. En ondertussen ook daar inderdaad werkzaam geweest.
Dus je hebt een hele omslag gemaakt, ook in je denken, in die zin. Ben jij bijvoorbeeld opgevoed met Israël?
Nee, niet van huis uit. Dus het is wel echt wat later gekomen. Maar het is niet zo dat ik een grote omslag heb gemaakt in de zin van dat ik er heel negatief tegenover stond en toen opeens heel positief. Ik wist er gewoon niet zoveel vanaf. En dan op een gegeven moment, dat heb ik toen ook aangegeven bij die sollicitatie. Maar ik stap er eigenlijk best wel heel, heel open en fris in. En laat maar komen. En ik had ook zoiets van, misschien loop ik wel tegen dingen aan waar ik het totaal niet mee eens ben. Nou, dan mag dat ook. En ik heb ook aangegeven dat ik dat altijd dan zou zeggen, heb ik ook gedaan. En het is gewoon een verrijking, denk ik, voor iedere christen om zich met Israël bezig te houden. soms een beetje een angst voor christenen. Van ja, er zijn ook wel wat beelden van, nou, ook in mijn ogen misschien wat overdreven Israël, bezig zijn met Israël. En dat schrikt mensen soms af. Maar ja, mijn eigen ervaring is gewoon dat als je bezig gaat met Israël, dan gaan zoveel delen van de Bijbel gaan zoveel misspreken. Je gaat de profeten beter begrijpen. Je gaat ook het Nieuwe Testament beter begrijpen. En dus in die zin een verrijking en ook ja, mooi, denk ik, voor iedere christen om daarmee bezig te zijn. Los van het feit, hè, wat de angst dat veel mensen hebben, dat je dan daarin ook ja, helemaal idolaat moet zijn van Israël.
Ja. Nou, je moet van Israël geen afgod te maken, want het is nou niet het voorbeeld nog wat het uiteindelijk wel gaat worden.
Dat inderdaad, en wat ik soms zie gebeuren, ik denk dat je door Israël heen God beter kunt leren kennen, maar voor sommige mensen staat Israël tussen God en hen in. En dat is uiteraard niet de bedoeling.
Nee, nou daar ben ik met je eens, dat zie ik ook wel. Dat mensen echt, ik zeg wel eens spottend, als ze een Davidster zien, dan vallen ze helemaal in zwijm. Ja. Dan is ineens alles goed en is er geen onderscheid meer.
Ja, ah, dat gebeurt ook letterlijk zo. Ja.
Hey, je bent bij Christen van Israël terechtgekomen. Mm-hmm. Daar gaan we zo even over hebben wat je daar deed. Maar wat ik ook wel apart vond is dat jij... Ik deed een programma bij Groot Nieuwsradio. Daar ben ik toen gestopt. En toen kwam jij ineens in beeld, zag ik, met het programma Beloofd Land. Dus we zijn collega's. Vond je het leuk?
Ja, we hebben het heel veel plezier gedaan. Ja, ik heb dat... 2 of 3 jaar gedaan. Elke week een uur lang radio verzorgen. En ik heb dat altijd een mooi medium gevonden, radio. Dus was voor mij echt wel een unieke kans om dat ook op te pakken. Daarmee aan de slag te gaan. En met heel veel plezier gedaan. En ja, wat ik ook merkte is als je voor de radio werkt en je belt iemand op. En je wil een afspraak maken. Nou, er wordt eigenlijk zelden gevraagd van welke zender dat dan is. En als ze het al vragen, dan is het niet zo belangrijk hoeveel luisteraars er dan zijn. Maar dan gaat eigenlijk elke deur voor je open. En het was dus voor mij ook een manier om in de politiek contacten te leggen. In de Joodse gemeenschap. Daardoor ook weer gewoon zelf zoveel te leren, te ontdekken. En dat kon je dan ook weer doorgeven aan de luisteraars. En prachtig.
En veel tijd besteed je eraan, aan de voorbereiding?
Ja, kost enorm veel werk. Ja.
Kijk, een interview doen is anders dan als je echt een programma maakt en je moet je voorbereiden. Ik had het programma Frontline Israël en daar zat ik soms wel 2 dagen aan te werken. Mm. Mensen hebben geen idee voor 1 uur tijd hoeveel tijd dat kost. En hoeveel tijd besteed jij eraan? Ook wel een hele dag? Of,
ja, ik denk een dag, ja. Ja, dus ik was al een dag mee bezig. En op een gegeven moment, weet je, dan kom je er wat meer in. Je hebt ook je ontdekt wie in de politiek je moet bellen als je een commentaar wil laten geven. Want de een kan dat nou eenmaal wat makkelijker dan de ander. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk wel een stuk vlotter.
Ja. Hey, toen ben je was ook bij Christen van Israël en daar deed je op school, op scholen? Of,
Ik was hoofdeducatie, dus alles wat eigenlijk met, vooral het begon met het scholenwerk. En dat is uiteindelijk ook wat breder geworden. Kringmaterialen, studiematerialen, ook een lesmap Joodse feesten voor het basisonderwijs uitgegeven. En ja, op die manier daarmee bezig zijn om mensen bekend te maken met. Ja.
Vond je het leuk?
Ja, heel veel dingen ook met enorm veel plezier gedaan. Voor mij was het ook een ontdekkingstocht. Voor mij was Israël toch ook wel iets wat ver van me afstond. En door er zo op die manier eigenlijk elke dag mee bezig te zijn, heeft me dat gewoon zelf ook heel veel gebracht.
Jij ging ook echt voor de klas staan?
Ja.
En dat vond je echt heel erg leuk. Ging je naar christelijke scholen of ging je ook naar openbare scholen? Of,
Ja, het waren met name christelijke scholen. Maar je hebt natuurlijk christelijke scholen in Nederland die in wijken staan waar gewoon weinig christenen zijn. Waardoor de samenstelling eigenlijk is als op een openbare school. Ik heb Engelse les gegeven in het buitenland. En dus lesgeven, dat vind ik, dat doe ik met liefde. En zeker ook met dit thema. Hè. Als het je hart heeft, dan vind je het ook mooi om daar... over te delen. Tenminste, dat geldt voor mij. En zeker met jongeren, met kinderen werken. Gewoon lekker spontaan, lekker open. En het was ook altijd heel beeldend. Spullen meenemen, de klas in, met ze in gesprek gaan. En prachtig om te doen.
Heb je wel eens iets heel schokkends meegemaakt? Dat je daar toch wel van schrok over een bepaald standpunt wat iemand innam? Of...
Ja, op zich, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Soms kunnen de reacties wel... daar komen we straks misschien op. Maar voor deze stichting sta ik ook voor de klas. Maar ja, je krijgt al opmerkingen waar wel een stuk boosheid uit klinkt. Soms is het een beetje kijken van... Hey, hoe ver kan ik gaan? Maar soms zit er echt wel dat je merkt van... Hey, deze jongeren zijn niet blij met het Joodse volk. Het meest schokkende is misschien als dan de Israëlische vlag zichtbaar werd van wanneer gaan we die verbranden? Ja, op dat niveau moet je denken.
Oké, nou. Ja, het kan natuurlijk dollend zijn en een beetje pestend zijn, maar het kan ook serieus zijn.
Ja, dat klopt. Wat ik ook aangaf. Soms is het een beetje maar uitdagen, zeg maar. Maar soms merk je wel dat er ook echt wel wat dwars zit. Ja.
Inmiddels is er een hele stap gekomen. Er is een stichting opgericht.
Ja.
En daar ben jij nu de voorzitter. Ben jij de enige die daarin zit of werkt? Of wie zit er daarachter, achter die stichting?
Onze stichting bestaat uit een bestuur van 3 personen. Met Cor Verkade, Teus de Notter en ikzelf. Daarnaast zijn er mensen die betrokken zijn bij ons werk. Zoals Bart Wallet, historicus aan de VU. Robijn Jacobs spreekt voor ons. Rachel Poot is een van de medewerkers die ook bezighoudt met het educatieve gedeelte. Zij is leerkracht. En dat is zeg maar het team waar we het mee doen. En gelukkig ook een hele hoop mensen die betrokken zijn bij ons werk. Ons steunen, advies geven. Bijvoorbeeld helpen als er eens een keer een brief opgesteld moet worden. Voor misschien naar de politiek of naar een omroep. Speelde laatst iets op de radio waarin er werden enorm antisemitische uitspraken gedaan door een luisteraar. En daar werd door de presentator
niet
ingegrepen. Dan reageren wij ook. En dan zijn de mensen gelukkig ook in het team rondom ons heen die adviseren en daarbij bij assisteren.
Was het nodig dat er zo'n stichting kwam? Zijn er niet een heel aantal stichtingen in Nederland die ook bezig zijn met Israël en met antisemitisme?
Ja, met Israël sowieso. Er zijn wel een aantal organisaties waar jullie er een van zijn, echt primair bezig zijn met Israël. Je hebt natuurlijk Christenen voor Israël, dus dat is vanuit de christelijke hoek. Je hebt vanuit Joodse hoek heb je bijvoorbeeld het Sidi. Excuus. Dus er zijn een aantal organisaties die bezig zijn of vanuit christelijke identiteit met Israël. Je hebt een aantal Joodse organisaties die zich bezighouden met Israël en daar zijdelings bij betrokken of zoals het Sidi wat meer bezig zijn met antisemitisme. Maar er was tot voor kort geen enkele organisatie, niet-Joods, die zich helemaal primair bezighoudt met antisemitisme. En dan ook nog eens het preventiewerk daarvan, dus het voorkomen van antisemitisme. En er zijn een aantal organisaties die, als er iets gebeurt, ook echt optreden, zoeken naar bijvoorbeeld een rechtszaak aanspannen. Dat doen wij niet. Wij willen het echt voor zijn en voordat die incidenten plaatsvinden, dat je dan al eigenlijk proactief hebt opgetreden.
En is internationaal ook zoiets? Bestaat dat er? Want er is heel veel met antisemitisme, maar meer als reactie daarop.
Ja, nou, er zijn wel ook internationale organisaties die zich daarmee bezighouden en die dan ook wel, misschien in Nederland in zekere zin te vinden zijn, maar niet in Nederland voor de klas gaan staan bijvoorbeeld. Okay. Dat niet.
Nou, ik zag het toen ik kreeg alle gegevens binnen en dat het was opgericht. En toen dacht ik, is dit nou iets waar Nederland op zit te wachten? Dat was echt mijn vraag in eerste instantie. Dan kan ik me voorstellen, hoe reageert bijvoorbeeld het Sidi erop?
Nou, het Sidi, daar hebben we goede gesprekken mee gehad. Om ook even uit te leggen van waar we staan en wat we gaan doen. We willen dat heel duidelijk ook aangeven. Geen concurrenten worden. Want wat al gedaan wordt, dat wordt al gedaan. Nou, wat ik eerder al aangaf, Sidi maakt zich bijvoorbeeld sterk voor als er iets gebeurd is. Zoeken zij naar gewoon rechtelijke wegen om dat aan te pakken. Zij zorgen bijvoorbeeld ook een reis naar Yad Vashem. Waar ik onder andere zelf ook aan deel heb genomen. Voor leerkrachten om onderwezen te worden hoe je lesgeeft over de Holocaust. Daar maken zij zich sterk voor. Ze hebben uiteraard de monitor jaarlijks. En daar hebben we ook van aangegeven, dat gaan we alleen maar helpen promoten. Daar staan we gewoon helemaal achter en dat gaan we zelf niet doen. Zij hebben aangegeven, dat voor de klas staan. Ja, dat doen wij gewoon wat minder. Hebben we de mensen gewoon wat minder voor. En soms krijgen we ook aanvragen waar we dan eigenlijk geen ja tegen kunnen zeggen. Nou, hebben we afgesproken van geeft die dan aan ons. En dan gaan wij er met liefde naartoe. En wat ik ook wel zie binnen de Joodse gemeenschap dat het gewoon heel erg gewaardeerd wordt. Dat er een niet-Joodse club is die zich daar sterk voor maakt. Want ja, het is een beetje zo van, en ze zeggen altijd de vervuiler betaalt, hè? De vervuiler die ruimt op. Maar als het met antisemitisme gaat, dan wij zijn slachtoffer, maar wij moeten er ook nog tegen optreden. Van het zou mooi zijn als er juist uit niet-Joodse hoek daar actieve mensen zouden zijn. En dat wordt dus ook erg gewaardeerd.
Word je veel uitgenodigd?
Ja, scholen zijn er erg blij mee. We zijn natuurlijk nog maar net begonnen, dus we moeten nog even de bekendheid vinden. Maar ik denk als ik 5 scholen benader om een presentatie te geven, zijn de 2 die ja, gelijk ja zeggen. En de andere die vinden het interessant en moeten er even over nadenken. Maar dat is dus een behoorlijke goede score, zeg maar. En scholen geven ook aan van, dit is echt zinvol. Dit is wel waar we op zitten te wachten. Dit is wat we nodig hebben. En dat is gewoon heel erg bemoedigend. Ook de insteek wordt gewaardeerd. Ja, wij vooral op het basisonderwijs geven wij niet lessen in de zin van antisemitisme. Dat is dit en dat is fout en dat moet je niet doen. Er was een keer een directeur die zei van ik heb wel eens een andere club hier gehad. En het ging over antisemitisme. En voor de presentatie scholden ze elkaar op het schoolplein uit voor homo. En nu is die organisatie geweest en nu schelden ze elkaar uit voor jood. Nou, dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde effect. Onze insteek is anders. Wij zeggen van, benader het nou vanuit een positieve invalshoek. En benader nu bijvoorbeeld, we hebben hier honderden jaren geschiedenis van Joodse aanwezigheid in Nederland. Wat heeft dat voor het land betekend? Wat hebben ze bijgedragen? Een stukje Jodendom. Wat is die wereld van de Joden? Laat zien wie ze zijn. Laat zien wat een deel daarvan gelooft. Laat zien wat ze bijgedragen hebben door de geschiedenis heen. Dus een stukje ontmoeting ook. En daarvan zien we van, dat heeft positieve effecten.
En welke leeftijdsgroepen hebben jullie voorkeur voor?
Nou, we hebben geen voorkeur, maar we geven wel altijd bijvoorbeeld in het basisonderwijs aan van bovenbouw, groep 7, 8, 6, 7, 8. Dan kun je toch net even wat meer kwijt. In het voortgezet onderwijs heb ik veel lessen gegeven. HAVO, VWO, het 4e jaar. Maar daarin komen we ook, dan kun je dan bijvoorbeeld weer wat meer inhoudelijk ook ingaan op bijvoorbeeld stereotype beelden die van Joden leven in de samenleving. Met elkaar ook stilstaan van, hoe zit dat bij mij? Heb ik daar misschien zelf ook wel last, maar in ieder geval speelt dat bij mij ook in mijn denken over Joden. En dan daarin ook gewoon de eerste jaren, zeg maar, waar we dan ook komen met dat verhaal wat we eigenlijk ook op het basisonderwijs vertellen. Dat is eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal.
Nou gebeurt er natuurlijk heel veel in de wereld. En jij noemde net al in het begin over de aanslag in Halle. Mm-hmm. En zo meteen moeten we maar eens even hebben over het Bijbelgedeelte uit Jeremia 16, vers 16. De tijd van de jagers. Daar heb jij een wat andere visie op dan de gemiddelde. Dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Discussies is goed op de radio. En we mogen best wel eens een ander geluid horen. Ja, toch?
Ja, uiteraard. Dat is altijd goed.
Maar denk jij dat het nog zin heeft?
Wat?
Om iets te doen tegen antisemitisme.
Ja, heeft het zin om het nog op te nemen voor Israël? Heeft het zin om het op te nemen voor de schepping? Heeft het zin om voor de klas te gaan staan en jongeren proberen iets mee te geven? Ik denk dat iedereen, ook voorgangers, iedereen die probeert van betekenis te zijn, een moment in zijn leven krijgt en denkt van waar doe ik het eigenlijk voor? Want er verandert eigenlijk helemaal niks. Ik heb ook in de ontwikkelingssamenwerking gezeten. Hij heeft ook wel mijn ogen geopend in de zin dat er sommige dingen echt niet werken. Dat we dat ook echt niet moeten doen. En ook gezien, weet je wel, er wordt al gesproken over druppels op een gloeiende plaat. Je zult maar net die druppel op jouw uitgedroogde tong krijgen. Dan ben je toch wel heel erg dankbaar dat iemand de moeite heeft genomen om dat te doen. Zelf als christen geloof ik dat het, kreeg die tekst nog deze week mee van iemand waar ik op bezoek was om het te bemoedigen. En er staat van, als je weet dat iets goed is om te doen en je doet het niet, dan is dat als zonde. Ja. Dus een zonde is een gemiste kans. Dan mis je een kans. Dan laat je iets naar wat je had kunnen doen. En ik denk dat dat de basis is waarvanuit je handelt als christen. Van, je ziet iets waarvan jij gelooft dat er iets van je gevraagd wordt. En zo zie ik dat. Ik kijk daarin niet naar de resultaten. Ik geloof ook niet dat Nederland antisemitisme vrij gaat worden. Ik geloof niet dat er over 5 jaar, als het CD de monitor uitgeeft, dat dankzij ons werk de 10% minder incidenten genoteerd gaan worden. Zo zal het niet gaan. Wat ik wel zie is dat kinderen aangeven waar ik mee in gesprek ben gegaan, dat ze anders zijn gaan denken over Joden. Ik zie de reacties. Ik zie dat er iets gebeurt. Ik zie in de Joodse gemeenschap de dankbaarheid. Ik denk, we zitten met een enorm probleem. Je gaf eerder al aan, geloof ik, van ja, zit Nederland wel op te wachten of zo'n stichting? Nou, ik denk dat Nederland erom schreeuwt om zo'n stichting. En dat niet om onze stichting nou zo voor het voetlicht te plaatsen. Maar als ik zie hoeveel clubs er zijn die bijvoorbeeld zich druk maken over de schepping, over het milieu, over milieuvervuiling. Wat fantastisch is, hè, dat we ons zorgen maken, de schepping komt van de Heere God en daar moeten we ons druk om maken en daar moeten we verstandig mee omgaan. Maar daar zijn tientallen en dan misschien wel honderden organisaties alleen al in Nederland. En denk van zo'n enorm probleem als antisemitisme, als haat. Er worden mensen in Europa, Joden worden vermoord. We hebben het gisteren dus nog gezien. Er zijn mensen op straat worden vermoord vanwege het feit dat ze Jood zijn. Ja, dan zit Nederland er niet op te wachten. Dan zit Europa er niet op te wachten. Dan is het gewoon keiharde noodzaak. Dat alleen al als signaal dat er zo'n organisatie komt. Los van het feit, gaan wij die aanslagen voorkomen? Nee. Gaan wij voorkomen dat de haat die gespuit wordt op het internet helemaal gaat verdwijnen? Nee. Maar waar wij ons op richten is die hele grote groep die misschien niet die hele extreme standpunten huldigt of de wapens oppakt en inderdaad naar zo'n synagoge gaat om daar kogels op af te vuren. Maar we richten ons op die hele grote groep die... Die aanslagpleger heeft ook een manifest gepubliceerd waarin staat van ja, de Joden die hebben de wereldmacht. De Joden zijn de oorzaak van alle ellende, et cetera, et cetera. Nou, je moet eens gaan kijken naar die grote middengroep die dus misschien nooit een Jood heeft ontmoet, die nooit een Jood kwaad zal doen. Maar hoeveel er daartussen lopen die ook denken dat de Joodse gemeenschap een enorme invloed heeft op allerlei vlakken. Die ook achter de schermen aan de touwtjes trekken. Die ook misschien wel uit zijn op het verstoren van onze samenleving. Die groep is enorm. En daar kunnen we denk ik zeker van betekenis zijn. En we zijn een kleine organisatie, we hopen te groeien. Maar met andere organisaties samen, met betrokken christenen, met andere betrokkenen, denk ik wel degelijk dat we daar iets kunnen betekenen. En nou, jullie zijn ook een christelijke organisatie. Ik denk dat het voor jullie ook geen schokkende uitspraak is. Hè, dat er in de geschiedenis van de kerk natuurlijk enorm hartverscheurende dingen zijn gezegd over het Joodse volk. En niet alleen gezegd, ook gedaan. Ja. En dat zie je nog steeds doorklinken in preken, in het denken van christenen over Joden. En daar valt ook nog een wereld te winnen, denk ik.
Ja. Hey, nou, heb je het over het onderwijs op scholen? Ik ben het met je eens, hoor, trouwens, dat we echt wat moeten doen daartegen. En niks doen is geen optie, zeg ik altijd. Dus vandaar dat ik een klein beetje... Ik denk een beetje een uitdagende vraag was, maar heel ik goed. Ben het met je eens. Maar een van de dingen wat ik zie, en wat denk ik voor jullie, en daar zullen jullie ongetwijfeld ook mee bezig zijn, is, en dat zie ik ook in mijn eigen gezin, mijn kinderen kijken eigenlijk geen televisie meer.
Nee.
En dat is iets wat je onder jongeren ziet. Men zit eigenlijk de hele dag op YouTube of op Netflix. En YouTube is natuurlijk een kanaal geworden waarin zoveel gespuit wordt, waar zoveel gedaan wordt. Wil je jongelui bereiken, denk ik wel eens dat eigenlijk een hele belangrijke sleutel is. Om op die manier door middel van film, niet alleen in de klas, film te bereiken. En hoe ga je dat dan doen? Daar heb ik ook niet het antwoord op. Maar is dat wel iets waar jullie ook over aan het nadenken zijn? Dat is natuurlijk wel ook een kwestie van geld weer. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je korte filmpjes doet. En dat je daar toch wel ontluisterende zaken laat zien. Van ja jongens, dit is het beeld, maar dit klopt niet of zo. Op een speciale manier. Is dat iets wat jullie...
Ja, daar zijn we ook uiteraard naar aan het kijken. Van wat zijn de mogelijkheden online? Online is ook het middel waar nu het meeste antisemitisme wordt gespuit. Het zijn daarom ook met name jongeren, Joodse jongeren die zich het meest zorgen maken over antisemitisme. Omdat zij het meest mee geconfronteerd worden. Als je ziet naar bepaalde internetfora waar gediscussieerd wordt in extreemrechtse hoek of islam. Of nou, waar het maar ook maar vandaan komt. Ja, er worden natuurlijk verschrikkelijke beelden en gedachten goed verspreid. Foto's worden geplaatst van Joden met naam erbij en soms zelfs adres. En als, nou ja, weet je wel, we weten waar jullie wonen. Nou, dat is natuurlijk enorm zorgelijk, maar precies wat jij ook aangeeft. Het is ook wel de weg om mensen te bereiken. En ik denk dat er vanuit de overheid een taak ligt om... vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar als we weten dat bepaalde fora worden gebruikt... om echt de meest extreme dingen te verkondigen... als het gaat over stereotypen van Joden... dat er ook opgeroepen wordt tot geweld.
Zijn jullie daar ook mee bezig om uit te zoeken welke fora dat zijn... om dat te onderzoeken? Of zijn er ook anderen die daarmee bezig zijn?
Nou, het zijn gelukkig organisaties die daar ook mee bezig zijn. Maar door ons werk worden wij natuurlijk ook mee geconfronteerd... En wij beseffen ook dat wij kunnen nog zoveel leuke, lieve presentaties geven. Maar als het online gewoon maar de haat maar doorgaat, dan is het voor ons ook een onbegonnen zaak. Dus het moet van beide kanten. En laatst zou er een demonstratie komen van een extreemrechtse club, inderdaad, voor de ambassade van Israël. Mensen die zich daarmee bezighouden, die zitten ook op bepaalde extreemrechtse sites. Waar we gewoon, je kunt er gewoon nu op gaan inloggen. En je ziet wat er over Joden wordt gezegd. Ja, valt dat onder vrijheid van meningsuiting? Ik denk dat we daarin wel wat strenger en wat duidelijker mogen zijn. Nou, en als het dan gaat om jongeren bewust te worden. Ik denk dat het heel mooi zal zijn dat er ook gewoon mensen vanuit bijvoorbeeld de media, vanuit de muziek, vanuit de sportwereld. Dus niet, wie is Erik Vink van Stichting Antisemitisme Preventie? Het klinkt al duf, weet je wel. Die gaan niet naar mij luisteren.
Ik zeg niks, hoor.
Nou, jij luistert al heel aandachtig, dus bij jou niks te klagen. Maar jongeren, weet je. Maar het zou fantastisch zijn als voorbeelden uit de groepen die ik net noemde, dat die gaan zeggen als er iets gebeurt van, dat is echt totaal onacceptabel wat ik nou toch zag staan, weet je wel. En dat is natuurlijk een hoop. En dat is ook misschien iets waar we gewoon actief naar kunnen kijken van, kunnen er niet steeds meer mensen gaan opstaan die zeggen van jongens, wij tolereren niet een Nederland waarin een hele groep mensen niet welkom is, waar een hele groep mensen zich zorgen maakt over hun veiligheid en waar een hele grote groep mensen serieus overweegt om het land, laten we het maar gewoon ontvluchten noemen. Dat willen wij niet accepteren. En er wordt wel eens gezegd van, wil je kijken naar een maatschappij, hoe die eraan toe is, kijk dan hoe er omgegaan wordt met de Joden. Nou, als dat zo is, en ik geloof dat dat deels waar is, dan moeten we ons zorgen maken niet alleen over de Joodse gemeenschap, maar over onze hele gemeenschap. Wie we zijn als samenleving. En ik hoop dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden, dat antisemitisme dat raakt ons allemaal. En dat is niet een probleem van de Joden, dat is een probleem voor de hele maatschappij. En als mensen zich daar bewust van worden en zich daarop allerlei account, Twitter of allerlei middelen die er maar beschikbaar zijn, zich daar hard tegen uitspreken. Ik denk dat dan een grote invloed kan hebben. Ik denk dat je daar een goed punt hebt.
Okay. We gaan eerst even luisteren naar muziek en dan gaan we weer verder.
Nachamu, Ami.
Zo, ik ben weer terug na de muziek en ik ben in gesprek met Erik Vink van de Stichting Antisemitisme Preventie, waarin we een hele discussie hebben gehad, maar de meeste mensen hebben wel meegeluisterd, denk ik, over wat is het nut en wat gebeurt er allemaal met het werk en is het nuttig om daarin bezig te zijn. Een vraagje, we hebben het gehad over de politiek, we hebben het over YouTube gehad, we hebben over scholen gehad, maar een ander onderwerp is ook, hoe is jouw relatie met de kerken? Wat vind je hoe de kerken het doen met dit onderwerp?
Ja, wat ik eerder al even aangaf, ik denk dat de kerk een enorme taak heeft liggen om op dit punt juist aanwezig te zijn in de samenleving. Dat heeft deels ook te maken met de geschiedenis van de kerk, als het gaat over de verhouding kerk-jodendom, kerk-synagoge, of hoe je het ook maar wil verwoorden. Die is schrijnend. Er zijn, ik kan geen aantallen noemen, maar er zijn talloze joden omgebracht vanwege allerlei beschuldigingen die geuit zijn door de kerk. De kerk heeft overigens nooit opgeroepen om het Joodse volk te vernietigen, maar als je ziet wat er over hen geleerd is als zijnde, het begint al met het vermoorden van God, Jezus aan het kruis gehangen, tot de beschuldigingen dat ze rond Pasen christelijke kinderen ontvoeren, het martelen, het bloed opvangen om het Pesach, het paasmaaltijd mee te bereiden. Dergelijke. Als je zulke soort verhalen meekrijgt, dan gaat vanzelf al de gedachte leven van, wat moeten die Joden eigenlijk onder ons? Zijn we niet beter af als ze verdwijnen? Dat hebben we natuurlijk ook horen doorklinken in Nazi-Duitsland. En dat horen we nu ook nog steeds doorklinken. En daarom denk ik dat de kerk daarin een taak heeft. Er is een omslag gekomen na de Tweede Wereldoorlog, dat de kerk zich ook bewust was van de rol die de kerk daarin heeft gespeeld. Daar is ook theologisch veel gebeurd, denk ik. Ja. Maar wat ik eerder ook al aangaf, ik denk dat er nog steeds binnen het denken van veel christenen toch een gedachte leeft als de Jood, als zijnde bijna antichristelijk, zeg maar. De Jood heeft toch iets negatiefs, dat is de fariseer, dat is een wettisch iemand. Ze zijn of te wettisch of ze zijn te ver van God afgedwaald. Dat is eigenlijk een beeld wat ik ook als kind kreeg in de kerk. Het ging over de Joden, ze dwaalden van God af, daarom strafte God ze. Of ze namen de regeltjes veel te serieus en veel te wettisch. Dus ze deden het eigenlijk nooit goed in onze ogen. En ik denk dat daar op dat vlak er wel winst te behalen valt. Want dat idee als de Jood, als ons ongeluk, als de Jood als onze bedreiging, dat zit in veel mensen toch nog in het denken en ook bij veel christenen. En daar mag een kerk, daar mag een voorganger, een dominee zich veel krachtiger en veel met meer wijsheid over uitspreken. Het begint al heel eenvoudig als je in een preek praat over de Joden in de verleden tijd. En we hebben nu net een grote verzoendag achter de rug. Als een dominee dan zegt in zijn preek, als Joden grote verzoendag vierden in verleden tijd, terwijl die gewoon iets vertelt wat Joden nog steeds doen vandaag de dag. Toen de Joden, weet je, allemaal in verleden tijd, alsof ze al niet meer onder ons zijn. Ik denk dat het daar al bij zoiets eenvoudigs begint.
Ik ken dat niet, maar ik kom niet zoveel op dat soort plaatsen dat ik dat meemaak. Maar wel apart dat gebeurt nog steeds, ja.
Ja, gebeurt veel. En ook als er, hoe spreek je over die Joden? Dat is toch vaak kom je toch nog steeds tegen, laat ik het zo zeggen, dat het op een negatieve manier gebeurt. Dat er toch een negatief beeld wordt geschetst van de Jood. En daarin heeft de kerk een taak. En als we ons daar wel bewust van zijn en we doen daar wat aan, dan denk ik ook dat we als kerk een taak maatschappelijk gezien hebben. Een kerk is niet vier muren en een dak erop. De kerk mag relevant zijn voor de samenleving. Ja. We zijn geroepen een licht en een zout te zijn. Als wij zien dat er in de samenleving tendensen zijn die we niet als licht kunnen bestempelen, dan mag de kerk daar ook instappen en dat licht wel laten schijnen.
Ja, dat is absoluut waar. Een ander onderwerp is, wat ik eigenlijk ook wel interessant vond, daar hadden we het vooraf nog even met elkaar over, is is het opkomend antisemitisme ook niet iets wat God toelaat om zijn volk terug te krijgen in Israël?
Ja,
hoe sta jij daarin?
Ja, ik zie dat anders. Ik geloof dat God de dingen, het goede en het kwade kan gebruiken tot zijn eer. Hij kan het kwade oppakken en er iets goeds van maken. Ik geloof dat God goed is, dat hij liefde is en dat hij licht is. Maar de gedachte dat God het antisemitisme als het ware laat ontstaan.
Ik gebruik het woord toelaten.
Ja, toelaten. Ja. Zodat zijn volk teruggaat. En is natuurlijk wel een theologische gedachte. Daar mag je van verschillend over denken. Maar het is ook in die zin wel een gedachte met consequenties. En dat zie ik ook wel, met name in het Israëlwereldje. Dat er misschien niet zo hard wordt opgetreden tegen antisemitisme. Omdat er een soort stemmetje in ons achterhoofd zit. Dat is misschien zo bedoeld. Daar spreken de profeten wellicht wel over. En dan ga ik misschien wel tegen Gods wil in als ik daar tegen optreed. Nou, laat ik, voordat we misschien ingaan op hoe ik daar zelf naar kijk. In ieder geval vooropstellen dat zelfs al zou dat zo zijn. Dan is antisemitisme kwaad. En is het aan ons om daartegen op te treden. En zelfs al is het bedoeld dat door het antisemitisme profetieën vervuld gaan worden. En dat is dan met name de gedachte dat Joden teruggaan naar het land Israël. Zelfs al zou dat het geval zijn. Dan is het aan ons om op te treden tegen dat kwaad. En dan is het voor mij om te zeggen van zolang ik er ben, zal ik ervoor strijden dat de Joden zich veilig voelen in mijn omgeving, in mijn land, in mijn Europa. En dan zal ik er alles aan doen om te voorkomen dat zij in een situatie komen waarin zij zich genoodzaakt vinden. Voelen om het land te verlaten.
Maar Erik, denk jij dat er organisaties of mensen zijn die echt dat hebben, het is bijbels, ze moeten terug en daardoor laat ik het toe? Of is het niet gewoon van mensen zien het, maar heb je echt dat mensen dan toch wat rustiger aandoen of niet zoveel zeggen of niet opstaan om het op te komen voor het Joodse volk? Heb je daar concreet voorbeelden van of is dat iets wat je denkt? Kijk, ik geloof persoonlijk dat God het toelaat om zijn volk thuis te krijgen. Mm-hmm. Maar ik vind dat wij absoluut moeten opstaan tegen elke vorm van antisemitisme. En het Joodse volk moeten helpen, moeten zegenen. En voor hen moeten opkomen, hen moeten beschermen. Daar sta ik volledig achter. Dus voor mij geldt dat niet. Ik ken ook niet uit mensen die daardoor dan minder zouden opstaan of zo. Heb jij daar voorbeelden van?
Nou, wel persoonlijk inderdaad om mij heen. En dat baart mij dan zorgen. Ik denk niet dat er mensen zijn die als iemand op een Jood zien afstormen, dat ze hem zijn gang laten gaan. Dat ze denken dat hoort bij Gods plan. Dan mag je hopen dat dat niet gebeurt. En daar ga ik ook helemaal vanuit dat dat niet gaat gebeuren. Of dat niet gebeurt. Maar weet je, het kan je wel. En dat is misschien meer een zorg door geluiden die ik rondom zo'n discussie hoor. Het kan je wel ertoe laten verleiden, zeg maar, om daar toch in je wat passiever op te stellen. Ja, en ik vind het mooi wat jij zegt. Dat je zegt van ik geloof aan de ene kant inderdaad dat Heere God dat gebruikt om tot zijn doel te komen. Maar ik zal er toch tegen vechten. Alsof dat niet zo is, bij wijze van spreken. Weet je, not on my watch, zeg maar. Niet zolang als ik hier ben, ik ga me daarvoor voor inzetten. Nou, dat is de houding die je natuurlijk hoopt bij iedere christen tegen te komen. Van wij als samenleving, en we hebben het nu over het deel van de samenleving, christelijke samenleving. Wij accepteren niet dat gebeurt. Hoe wij theologisch daar ook in staan. Maar je vraagt van, zie je er voorbeelden van? Nou, ik ga geen concrete gesprekken of situaties vertellen. Maar ik hoor geluiden, ik heb geluiden om me heen gehoord. Waarin het toch onderling een beetje wel werd gesproken. Van moeten we daar nu wel zoveel aandacht aan besteden? Want het is toch allemaal zo bedoeld. Ja, okay. Dus die zijn wel, helaas.
Hey, we hadden, dat past heel erg mooi, maar waar we nu over praten. We hadden het over Jeremia 16 vooraf. Daarin staat, het gaat over het tijdperk van de vissers, het tijdperk van de jagers. Ik leg het wel eens uit dat God daar zegt, ik wil mijn volk terug hebben in Israël in het eind der tijd. Is het niet goedschiks dan kwaadschiks? En ik leg het dan altijd zo uit dat God dan dingen toelaat om zijn volk terug te krijgen, zodat ze wel teruggaan, omdat er... Als je bijvoorbeeld kijkt in Amerika, maar ook in ons land, hoeveel er vastzitten aan de mammon, aan het geld, aan de rust en zo. En dat God dingen daardoor toelaat. En nogmaals, ik blijf zeggen, we moeten dan echt van alles doen om op te staan. Maar jij zegt die uitleg, daar ben jij dus niet mee eens. En ik vind het wel interessant, het is ook heel Hebreeuws, om te kunnen discussiëren over een andere visie, over een Bijbeluitleg.
Ja.
Dus ik ben wel eens benieuwd hoe jij dat dan uitlegt.
Ja, nou allereerst...
En dan wil ik ook de vraag, heb ik aan jou, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Geloof jij dat het Joodse volk uiteindelijk terug moet?
Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Kijk, ik geloof dat het wereldgebeuren in Gods hand is. En dat ik in die zin ook rustig kan gaan slapen. Zelfs al maak ik me zorgen over bepaalde ontwikkelingen. Ik geloof de uitkomst zal uiteindelijk goed zijn. Ik geloof dat God zijn bedoelingen heeft met dingen. Maar ik weet ook dat hij verdriet heeft over dingen. Dus niet alles wat gebeurd is, is in die zin naar zijn wil. Dat soms het kwade wordt gebruikt in goede, dat geloof ik ook. Want dat is ook wat God ons belooft. Hè. Zit het soms tegen in je leven? Nou, houd goede moed, want ik kan die dingen opnemen en ik kan er zelfs iets positiefs van maken. Maar als ik kijk naar die teksten in Jeremia waar je het over hebt, en waar ik ook lange tijd, ja, je raakt in dat wereldje en die tekst wordt altijd zo uitgelegd. Dus nou, je neemt dat toch een beetje zo over. En het grappige is, ik dacht van ja, weet je wel.
Voel jij je trouwens wel lid verbonden aan dat wereldje, de Israëlwereld? Of heb jij het gevoel dat je daar toch niet bij hoort? Omdat je daar steeds over praat?
Ik maak daar uiteraard deel van uit door okay. mijn werk. Maar laat ik even mijn verhaal afmaken. Ja. En herinner me straks aan die vraag. Want als dan. Kijk, die tekst in Jeremia, je komt in een wereld terecht. Waar we het dus straks misschien nog over gaan hebben. En dan neem je dat eigenlijk automatisch over. En ik was natuurlijk bezig met onderwijs. En ik dacht van, ja, we zijn ook eigenlijk wel een beetje hypocriet, als we eerlijk zijn. Weet je, we verwijten de kerk dat ze lukraak tekstjes plukken uit de Bijbel en dat op de kerk toepassen. He, allemaal mooie beloftes en zo. En die plukken we eruit, terwijl we niet de context lezen en zien, hey, dat gaat over Israël. En dan de negatieve dingen, die laten we bij Israël. De positieve dingen, die eigenen we onszelf toe. Nou, daar roepen wij boe en ba over. Terecht, denk ik. Maar bij deze tekst heb ik wel eens de context gelezen. Ik denk, nou ja, dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben dat wel gaan doen. En ik ben daar mee bezig gegaan. En ik ben wat mensen gaan informeren. Want als ik dat hele gedeelte lees, de profeten zijn lastig. Als je daar ben ik met wat mensen gaan over gaan praten. En ik kwam tot de conclusie, en anderen met mij, dat die tekst gaat over het. Juist over de periode dat de Joden in Israël leven, maar dat ze als straf het land uitgezet worden vanwege de manier waarop zij met God en met elkaar omgaan. Dat hele verhaal van vissers die gestuurd worden, ja, dat wordt dan vaak uitgelegd van ja, vissers die zijn lief. Nou, lees maar eens in de Bijbel waar er gesproken wordt over vissen in het Oude Testament. Is bijna altijd ook in negatieve zin. Het gaat er best hard aan toe met een haak ergens inslaan, et cetera. Maar dat wordt dan vaak uitgelegd, ja, dat zijn de christenen die liefdevol mensen aansporen om naar Israël te gaan. Nou, als die tijd geweest is, dan komen de jagers. Dat is dan wat agressiever. En dat zou dan het antisemitisme zijn. Nou, jij zei van, ik geloof dat God het antisemitisme toestaat. Ja, dus het komt niet van God, maar hij staat er toe. Nou, de tekst spreekt heel duidelijk. Ik zal vissen sturen, ik zal jagers sturen. Dus dat is wel heel duidelijk dat ze eigenlijk als het ware door God gestuurd worden. Dus dat God het in werking zet. Mag je uiteraard nog natuurlijk geloven dat zo het geval is. Maar als je duidelijk naar die context van deze profetie kijkt. En ik wil ook iedereen die nu even met zijn oren zit te tuiteren. Van hey, dit heb ik eerder niet zo gehoord. Nou, pak eens dat hele hoofdstuk erbij. En ga er eens eventjes biddend mee aan de slag, zou ik zeggen. En wat ik zeg hoor, de profeet maakt daar soms hele sprongen door de tijd. Waardoor het soms wat lastig is. Hij spreekt soms ook al eventjes over het laatste der dagen. En soms op het moment dat het plaatsvindt. Dus dat is ook eventjes zoeken. Maar ik ben echt van overtuigd dat daarin gesproken wordt over een andere situatie dan die we vandaag de dag meemaken.
Maar zou het niet kunnen zo zijn dat het in plaats van een. Ja, je hebt dus. Nu heb je een. In die tijd heb je een vervulling. En dat het ook geldt. Ook nog een keer voor de latere tijd.
Ja, maar dan blijf je toch zitten met dat de profetie, naar mijn bescheiden mening, gaat over de situatie van de Joden leven in het land en ze worden het land uitgejaagd. Ja. Dus het is niet dat de jagers en de vissers brengen ze naar het land. Nee, de jagers en de vissers. Jagen ze uit het land.
Oké, ik heb het nooit zo gelezen. Dus ik ga het weer opnieuw lezen, dat beloof ik je. Maar het principe op zich. Je ziet nu wel dat er een hele verandering wereldwijd aan het volgen is. Want wat wij in Nederland meemaken is niet uniek. Het is vreselijk wat er in Europa gebeurt. De opkomst van het antisemitisme. Als je gaat kijken naar Frankrijk en Engeland. Zijn denk ik hele erge landen. Maar Polen is momenteel zich ook razendsnel. Aan te ontwikkelen, als je kijkt wat er in Amerika gebeurt, dan zie je wel dat er een tendens is dat het Joodse volk onder druk komt en dat er eigenlijk algeheel hooien, is het misschien niet tijd dat wij teruggaan naar Israël? Hoe zie jij dat dan?
Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat ontwikkelingen in de wereld hebben altijd geleid tot verandering van situatie. En we zien hier inderdaad, nou, we hebben het eerder gezien met de Joden uit Frankrijk. Daar zijn natuurlijk verschrikkelijke aanslagen geweest. Nog niet zo lang geleden, dat heel veel Joden toen hebben besloten om naar Israël te gaan. Ja, en als je de Bijbel leest, kun je er niet omheen dat de profeten spreken over een tijd dat het Joodse volk terugkeert naar het land Israël. Dat is gewoon klip en klaar. Dan moet je wel heel creatief zijn om dat anders te zien. Wanneer dat dan plaatsvindt en hoe dat dan plaatsvindt, is natuurlijk een tweede.
Ja,
dat gaat plaatsvinden, hè, nou, daar zijn de profeten in ieder geval heel helder over.
Als jij praat met, bijvoorbeeld je bent bevriend met de opperrabijn, maar je hebt ook veel contact in de Joodse gemeenschap. Hoe wordt in de Joodse gemeenschap eigenlijk uitgelegd de opkomst van het antisemitisme en terug naar het thuisland? Zijn dat gesprekken die je voert? Of?
Ja, er wordt uiteraard ook wel over gesproken. En ja, dan is het gewoon echt heel erg afhankelijk met wie je in gesprek bent. Kijk, je hebt natuurlijk ook dus een grote gebat. Of het zijn grote stromingen natuurlijk binnen het Jodendom. Ook wordt veel, veel verschillend ook over deze thematiek gedacht. Net als dat er binnen de kerk dat gebeurt. En er is een grote stroming ook die zegt van, nou weet je, de terugkeer die vindt pas plaats, wat je ook in veel kerken hoort, als de Messias terugkomt. Dus alles wat daarvoor afspeelt, er is zelfs een tijd geweest dat de Joodse stromingen waren, die zeiden van ja, eigenlijk is het Zionisme, gaat tegen Gods plan in. Want de terugkeer vindt pas plaats als de Messias terugkomt. Dus ja, zo staan de mensen in. Er zijn Joden die er gewoon heel pragmatisch in staan van, weet je wel, nou, Theodor Herzl was natuurlijk ook degene die de aanzet gaf misschien wel tot het Zionisme. In de zin van, ik zie overal om me heen dat Joden vervolgd worden. De enige oplossing is een land waar we onszelf kunnen verdedigen. Dat is natuurlijk ook dus er zijn heel verschillende stromingen, maar het is wel heel boeiend om daar ook over met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb ook wel eens in Israël met een orthodoxe Jood gesproken over Ezechiël, de profetieën van de dorre doodsbeenderen. Ja, hoe zien jullie dat dan? En het is gewoon ontzettend leerzaam. Maar de conclusie is dat daarin, net zoals in christelijke stromingen, heel verschillend over wordt gedacht. Is dat binnen het Jodendom ook?
Ja, absoluut. Ik ben ook altijd verrast over de gebrekkige Bijbelkennis die er is in het Jodendom. Ze kennen de Talmud beter dan de Torah en de Tenach. Dat valt mij heel vaak op als ik in gesprek ben met rabbijnen. Maar het is wel een belangrijk onderwerp, denk ik ook in het antisemitisme. Als je nu kijkt naar de situatie die voor je ligt, heb jij enig idee hoe zich dat gaat ontwikkelen?
Als het gaat om de antisemitisme? Ja, als ik nu gewoon kijk hoe de ontwikkelingen zijn, zijn die heel zorgelijk. We zien gewoon een rapport na rapport verschijnen waarin het antisemitisme toeneemt. We zien ook dat het vanuit zeg maar extreme flanken zich naar het machtscentrum begint te begeven. Hè. Dan heb ik bijvoorbeeld over de Labour-partij in Engeland of in Hongarije de regering. Dat er op regeringsniveau antisemitisme wordt geuit en geaccepteerd. Deels geaccepteerd. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. En ook dat we zien dat in het verleden werd er nog wel eens, en dat was ook zo, dat als er in Israël wat gebeurde, dat dan het aantal incidenten steeg. Nu zien we eigenlijk een loskoppeling daarvan. Er hoeft geen negatief of wat voor nieuws dan ook te komen uit Israël. En we zien toch een stijging van het aantal incidenten. Ik denk ook dat het, als we kijken gewoon naar maatschappij als geheel. Ik gaf net al aan van, ja, antisemitisme is ook een signaal, is een signaalfunctie wie we zijn als een maatschappij. We zien ook gewoon een verruwing daarin, als het gaat om internet in ieder geval, dat er gewoon sneller dingen geroepen en gezegd worden. In die zin zie ik een zorgelijke tendens. En ja, ben ik niet daarin hoopvol gestemd.
Als je kijkt naar de ontwikkelingen daarin, heb je eigenlijk twee partijen die een belangrijke rol spelen in de opkomst van het antisemitisme. Dat is links en dat is extreem rechts. Zie jij ergens een verschil in? Of zeg je van nou, de linkerkant is, of de islam, laat ik misschien, je hebt links, je hebt islam, misschien heb je wel drie partijen en je hebt extreem rechts. Mm-hmm. Wat is in jouw ervaring op dit moment de meest gevaarlijke partij?
Ja, de meest gevaarlijke partij is de partij waar jij als Jood op dat moment mee te maken hebt. Er is geen, in die zin geen gevaarlijkste partij. Ik denk wel, als je ziet het echte geweld, en dat, dan zijn de cijfers soms ook bedriegelijk. Hè, zoals bijvoorbeeld in Duitsland rapporten gaf aan dat 90% of zo van de strafbare antisemitische feiten werden gepleegd door extreem rechts. Totdat men erachter kwam dat in de politierapporten, dat als het niet helemaal 100% zeker was waar de dader uit welke hoek die kwam, ook al riep hij een islamitische leus bij de aanslag, bij wijze van spreken, dan werd het toch als extreem rechts genoteerd. Dus daarin kunnen de cijfers soms ook wel, komen we nu achter, heel erg vertekend beeld geven, waarin de cijfers lijken te wijzen op het grootste gevaar uit extreem rechts. Maar als we gaan kijken naar meerdere rapportages en hoe het de verslaggeving is, dat we ons ook enorme zorgen moeten maken over de opkomst van extreem islam en hoe daar gesproken wordt over Joden. En wat misschien altijd juist weer een beetje een onderbelichte hoek is geweest, ja, is juist dan weer extreem links of links. Dat is eigenlijk nu pas met de Labour-partij zo zichtbaar geworden van, oh, wacht even, aan die kant, hè, dat werd vaak ook een beetje onder de mom van anti-Israël geschaard. Hè? Meer linkse hoek is meer wat kritisch op Israël. Dus als het neigde naar antisemitisme, dan werd het wat sneller gezien als anti-Israël en niet als antisemitisme. Nou, daar weten we nu ondertussen ook van dat daar ook gedachtegoed is wat je gewoon antisemitisch moet noemen. En ja, daarom is het een beetje lastig. En ik wil daarin ook gewoon geen uitspraak doen. Nou, om te zeggen van, wat is nu het grootste gevaar?
Nou, ik mag niet de naam noemen hier op de radio, maar iemand die dus werkt voor de coördinator voor terreur. Mm-hmm. En die onderzoek doet daarnaar en die zei, iedereen heeft het maar over islam, maar extreem rechts is veel gevaarlijker nog dan men beseft. De opkomst in Nederland praat ik dan over.
Ja.
Dus dat is, maar het is wel zorgelijk eigenlijk dat wij nu hier met z'n tweetjes zitten te praten over dat in links het anders is. We hebben de islam en we hebben extreem rechts.
Ja.
En dan, ja, de $1 million question, hè, zoals ze dat zeggen altijd. Waarom? Wat zou jouw antwoord zijn? Waarom gebeurt dit nou weer? Wat is in jouw mening de visie waarom dat antisemitisme zo erg opkomt?
Nou, wat we gewoon zien door de hele geschiedenis heen is dat antisemitisme altijd aanwezig is geweest. Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op een extreme, verschrikkelijke manier zichtbaar is geworden. Dat het tijdens de pest op een verschrikkelijke manier zichtbaar is geworden. Tijdens de kruistocht door de hele geschiedenis heen zien we dat het antisemitisme enorme, verschrikkelijke vormen kan aannemen. En wat we dan ook zien is dat vaak gepaard gaat met veranderingen in de maatschappij waar mensen gewoon zich geen raad mee weten. Als dingen om je heen veranderen wil je daar grip op krijgen. En we leven nu in een tijd waarin er zorgen zijn. Er is grote immigratie. Er zijn andere problemen op het gebied van de schepping, milieu, et cetera. Mensen hebben het gevoel de grip op de samenleving kwijt te raken. Nou, dan heb je gewoon een helder verhaal nodig. En in een helder verhaal is een schuldige. Want heb je een schuldige, dan kun je optreden. Dan kun je bij wijze van spreken gevangen zetten. En is het probleem er daarmee opgelost. En dat zagen we ook met de aanslagpleger van gisteren. Die zei van, nou, hè, zijn de Joden weg? Dan zijn er eigenlijk alle problemen opgelost. Want alle problemen komen van de Joden. Nou, dat is natuurlijk bizar, ja, dat gedacht, absoluut, wordt, maar er zijn dus heel veel mensen die denken van, nee, hey, is die zondebok, wordt dat wel genoemd, is de schuldige gestraft, is de schuldige verwijderd uit de samenleving, dan komt er weer rust, dan is er weer, dan komt alles weer goed. Nou, dat zien we nu ook. Ik denk dat er gewoon, waarom is er nu weer, de mensen hebben geen grip op het leven om hen heen, niet geen grip op de samenleving, en dan is er een makkelijke zondebok, en dat is het Joodse volk. En daarom denk ik dat je daarom van die pieken ziet door de geschiedenis heen, ja, dat als het misgaat, dat als er grote ontwikkelingen zijn, veranderingen in het leven van een samenleving, dan wordt er heel snel weer gekeken naar het Joodse volk.
En voor jou is het niet zo dat het antisemitisme ook te maken heeft dat de mensen aan God worden herinnerd en daardoor een hekel hebben aan het Joodse volk?
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk niet, dat, eerlijk gezegd, dat er heel veel mensen zijn die aan God worden herinnerd door het Joodse volk. Ik denk wel dat er een geestelijk aspect zit aan antisemitisme. Ik vind dat heel mooi verwoord in de psalmen. Dat als de psalmist uitroept van in wanhoop naar God van help ons. Dat hij dan eigenlijk heel snel switcht tussen de vijanden die vallen ons aan. Naar van de vijanden vallen u aan. Weet je, dat is eigenlijk een in die zin een aanval tegen de aanwezigheid van God in deze wereld. Ja. Dat geloof ik wel. En dat is denk ik dat geestelijke element van antisemitisme. En ik denk het gewoon een geestelijk aspect van haat. Ja, antisemitisme is natuurlijk een vorm van haat. En daarom denk ik ook dat antisemitisme is haat die ons uiteindelijk allemaal zal treffen. Is het Joodse volk weg, dan zal de mens erachter komen dat de Jood toch niet het probleem was. En dan zal er een andere groep de schuldige worden en dan zal er weer een groep volgen. Ik denk dat haat wil eigenlijk alles vernietigen wat licht is, wat goed is.
Ja.
En dat is God. En in die zin is antisemitisme ook gewoon een haat die gericht is tegen de God van Israël.
Ja. Hey, we komen bijna aan het einde van het programma. We zijn allebei absoluut 100% over eens. Niets doen is geen optie. We moeten opstaan en we moeten vechten. Wat hebben jullie nodig? Waar hebben jullie mensen nodig? En jullie hebben geld nodig. Waar kunnen ze terecht?
Nou, ze kunnen gaan mensen die denken van, hey, dit is belangrijk. Dit wil ik ook niet accepteren. Ik wil ook iets doen tegen dat antisemitisme. Gaan even naar onze site stichtingap.nl of antisemitismepreventie.nl. Daar staat informatie op. Meld je aan. We kunnen informatie sturen. We zijn geholpen met mensen die contact willen leggen met scholen. Die zeggen van, hey, waar willen jullie uitnodigen? Kom een presentatie geven. We komen ook in kerken. Nodig ons uit voor een zondag en we komen graag iets daar vertellen. En als mensen willen doneren, dat is natuurlijk ook van harte welkom. Dan kunnen we nog meer jongeren bereiken met deze boodschap. En ook daarvoor zou ik zeggen, ga even naar onze site.
Jullie kunnen ook mensen gebruiken voor op scholen om les te geven? Kan je dan een lespakket geven?
Nou, op dit moment gaan wij zelf de klasse in. Als het werk gaat groeien, kom je uit het onderwijs. Want dat is bij ons wel een voorwaarde dat je een onderwijsachtergrond moet hebben om voor de klas te kunnen staan. Meld je even aan en dan laten we het weten als het nodig is om deze mensen in te schakelen. Dus ja, iedereen is van harte welkom om zijn of haar steentje bij te dragen.
En daar vind je het e-mailadres op, daar vind je bankgegevens op,
ja,
daar vind je alles op.
Ja, inderdaad.
Erik, ik vond het heel bijzonder om zo met elkaar hier te zitten als collega's als het ware.
Ja, mooi.
En ik ben het met je eens. Er moet wat gebeuren. Dus dankjewel dat je naar Den Haag bent gekomen om hier het een en ander te vertellen.
Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.